voor de luisteraars thuis wil een schriftgedeelte uit de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. We noemen nu Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. En we zingen psalm 119, vers 84. Psalm 3, vers 1 en vers 4. Psalm 56, vers 5. En psalm 32, vers 13. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze avond, Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. En we zingen psalm 119, vers 84. Psalm 3, vers 1 en vers 4. Psalm 56, vers 5. En psalm 22, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. En wij verzoeken u te zingen van psalm 119 en daarvan het 84ste vers. Psalm 119 vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streden, gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Wij noemden u psalm 119, vers 84.
Thank you.
Het gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord dat ons gelezen zal worden, kunt u vinden in de Openbaring aan Johannes. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Wij noemden u Openbaring 2, de versen 1 tot en met 7.
Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt diegenen die uitgegeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u, en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit heb gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
Tot voortzetting van ons samen zijn verzoeken we u te zingen van Psalm 3. En daarvan de versen 1 en 4. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Ze maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nou deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Hem is geen heil beschoren. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 3, de versen 1 en 4, terwijl inmiddels één collecte zal worden gehouden, bestemd voor de Griffemidden Bijbelstichting, van harte in uw milddadigheid aanbevolen.
Thank you.
des levens in het midden van de hof. Geliefden, zo lezen we op de eerste bladzijde van de schrift. Kinderen, ik noem dat de witte bladzijde. Niet omdat daar geen letters op staan, Genesis 1 en Genesis 2, maar die witte bladzijden, die staan voor die ene zwarte bladzijde. Ik bedoel Genesis 3, waar de diepe val van de mens, van u en van mij, getekend wordt. En voor die zwarte bladzijde, daar staat in het midden van de Hof van Eden, staat de boom des levens. Heb u zich daar wel eens over verwonderd? Waarom stond die boom eigenlijk in het midden? Wij hebben het vaker over die andere boom. De boom der kennis, des goeds en des kwaads. En daar weten jullie van, hè, kinderen. Daar mochten Adam en Eva niet van eten. Het proefgebod, waarin de Heere toetste hun liefde en hun gehoorzaamheid aan hun schepper. Maar wie lette nou op die andere boom die daar stond in het midden van de hof? Dus die zagen Adam en Eva altijd, waar ze ook waren in de hof, de boom des levens stond in het midden. We gaan eens luisteren naar de kanttekening. Die leest u thuis toch goed, hè? Altijd doen door jonge mensen. Zo jong als je bent, lees de kanttekeningen en onderzoek ze. Daar staat van die boom, dat is een teken des levens. Betekenende dat de mens, en dan komen de drie dingen. Dat de mens het leven van God ontvangen had. Dat is één. In de tweede plaats en behouden zou, zo hij in zijn gehoorzaamheid volhardde. En dan ten derde, totdat het God believen zou, hem in zijn hemelse onsterfelijkheid op te nemen. Dus dan moet u zo verdenken, gemeente. Die boom in het midden van de hof had maar liefst drie betekenissen. Elke keer als Adam en Eva naar die boom keken, dan werden ze eraan herinnerd dat ze het leven van God ontvangen hadden. Denk u er ook nog wel eens aan? U zegt, ja, dat weet ik al jaren. Denk u er wel eens aan? Ik vraag het ook mezelf, gemeente. Staan wij daar nu elk moment van de dag bij stil? Dat we het leven van God ontvangen hebben bij alles wat we doen en alles wat we laten? Dat was het eerste. Het tweede, dat ze het leven behouden zouden indien ze gehoorzamen. Dus Adam en Eva werden door die boom voortdurend herinnerd aan dat ene eenvoudige gebod: gehoorzaam uw schepper. En het derde, die boom die wees ook vooruit. Je zou het zo kunnen onthouden, kinderen. Die boom die wees terug, het leven van God ontvangen. Die boom die wees op het heden, ze zouden het behouden als ze gehoorzaam bleven. En die boom die wees ook naar de toekomst. Want de boom des levens wees op de hemelse onsterfelijkheid die volgen zou als het God behagen zou hen op te nemen in zijn eeuwige heerlijkheid. Wat een kostbaar pand, hè? Vindt u niet? Die boom des levens in het midden van de hof, die boom die wees dus naar de schepper. En die boom die was voor Adam en Eva een teken des levens. En nu, gemeente, Die zwarte, inktzwarte bladzijde, waar ik nu vanavond niet diep op inga, maar alleen in verband van onze overdenking. Die zwarte bladzijde, lieve kinderen, heeft de weg tot de boom des levens afgesloten. Dat is aangrijpend. Door die diepe val, ongehoorzaam, niet per ongeluk, moedwillig, doelbewust, vrijwillig afgevallen. De dood verkozen boven het leven. Gelooft u het echt? Of zegt u dat zijn bekende klanken? Of is het ingedrongen tot in het diepst van onze ziel? Zie, daar staan ze, de cherubs, engelen gestalten, met een uitgetrokken zwaard, als de bewakers van het recht van God, om te bewaken de weg tot de boom des levens, afgesloten. En daar zijn ze uitgedreven. Twee Adamskinderen, Adam en Eva, nadat de Heere ze opgezocht had, zijn ze nochtans uitgedreven, ballingen geworden, buiten het paradijs en de weg tot de boom des levens. Gemeente, die is afgesloten. Weet u wat dat betekent? Voorgoed, van uw en mijn kant. Onmogelijk om terug te keren. En ik moet er nog wat bij zeggen, kinderen. We willen het nog niet ook. Als ik vanavond vraag, zou nou bekeerd willen worden? Zitten misschien best wat kinderen die zeggen, dominee, dat zou ik eigenlijk best wel willen. Maar weet je wat nou zo aangrijpend is? Dat de diepste wortel van ons hart dat niet eens wil, dat niet eens begeert. Zo verdorven is ons bestaan. Nee, als het daarvan moest komen, dan was het vanavond inderdaad hopeloos, verloren. Maar nu, gemeente, er is nog een boom des levens. Ik zeg het eigenlijk niet goed. Er is maar één boom des levens. Die komt van voor de val. Die komt van voor het paradijs. Die komt uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar stond de boom. Jullie weten wie ik bedoel, hè, kinderen? Christus, de Zoon van God, die zichzelf als de boom des levens zal openbaren in de schrift. Waarom wordt hij zo genoemd? Hij is het leven. Hij zal het leven verwerven. En hij zal dat leven ook toepassen, zodat er verloren Adamskinderen zullen getrokken worden buiten het paradijs. Tot in 2023 toe. Naar het welbehagen van de Vader. Om ze terug te brengen door zijn geest. Om ze van dood levend te maken. In de geestelijke strijd te zetten. De boom des levens te doen kennen. En van zijn gezegende vrucht te doen genieten. En daar heeft hij een middel voor gegeven. En daar ligt nou voor u, dat dierbare woord, hè, van de levende God, waar we vanavond bij stil mogen staan. En waar wij ook onze gaven afgezonderd hebben, om die zuivere vertaling te mogen bewaren. En geliefden, waar u ook vandaan komt, nou is er gevraagd om uw gift, en dat is ook goed, maar ik wil vanavond u nog wat anders vragen. Zul je ook veel onze gereformeerde Bijbelstichting in de binnenkamer aan de Heere opdragen? Of heb u geen binnenkamer? Zul u het veel in uw gebed voor de Heere proberen neer te leggen? In deze bange en benauwde tijd, waarin van buitenaf de vele pijlen komen, van binnenuit nog veel venijniger. De Heere, bewaar ons bij de eenvoud van zijn woord. bij de zuiverheid van zijn woord. En geven bovenal, want dat is voornaamste gemeente, dat dat woord zijn kracht gaat doen in uw ziel. Zodat er mensen zullen zijn zoals ze er vroeger waren. Hè? Die de Bijbel misschien niet eens goed konden lezen, kinderen. Maar die de Bijbel wel in hun hart hadden. En die door Gods lieve geest verstonden. En daar spreekt onze tekst van. We vragen uw aandacht ervoor. En we haasten ons naar Openbaring 2. Waarvan we vanavond het 7e vers met u wensen te overdenken. Openbaring 2, het 7e vers, waar wij Gods woord en onze tekst al dus lezen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover. Onder deze tekstwoorden schrijven wij vanavond een woord ter bemoediging voor een volk in de strijd. Ik weet niet of ze hier zitten vanavond. Een volk in de strijd, de Heere weet. Een woord ter bemoediging voor een volk in de strijd. We worden bepaald bij drie gedachten. Ten eerste de strijd onder de hemel. Ten tweede de boom in de hemel en tenslotte de vrucht uit de hemel. Heel eenvoudig, u kunt het terugvinden in onze tekst. Een woord ter bemoediging voor een volk in de strijd. Ten eerste worden wij bepaald bij de strijd onder de hemel. Er wordt getekend wie het zijn die de strijd kennen, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint. Letterlijk staat er die bezig is te overwinnen. Dus die midden in de strijd staat. In de tweede plaats de boom in de hemel. Dan wijst Johannes door Gods geest geïnspireerd op de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Dus hij wijst dat volk in de strijd op de boom des levens in het midden van het paradijs Gods. En in de derde plaats de vrucht uit de hemel. Nou daalt die dierbare koning zo laag af, gemeente. Hij zegt, ik zal hem geven te eten. Hoorde dat, jonge vrienden? Er staat niet, pak maar om te nemen. Nee, ik zal hem geven, dat is genade, om te eten van de vrucht van die boom des levens. De Heere leidt ons vanavond door zijn lieve geest in spreken en luisteren in al de waarheid. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit het laatste Bijbelboek. Indrukwekkend, toch? Daar zit die eenzame balling, Johannes, op Patmos, op zijn hoge leeftijd, losgescheurd van zijn gemeente van Efeze, waar hij zo nauw aan verbonden was. Wat is Gods weg toch een raadsel, gemeente. Ook Johannes wist niet waarom hij daar op Patmos moest verkeren, totdat de Heer het zei. En toen hij daar tussen, denk eens mee kinderen, tussen moordenaars, echtbrekers, dieven, rovers, in dat ballingenoord moest verkeren. Toen heeft hij al één les moeten leren. Dat hij geen haar beter was. Hij zat daar niet om een moord. Hij zat daar ook niet om overspel. Hij zat daar vanwege het woord Gods en het getuigenis van Christus. Het is toch een wonder dat wij hier in vrijheid nog mogen zitten en staan. Het woord nog mogen horen. Geen vervolging hoeven te ervaren. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Zouden er dan nog Bijbels overblijven in Nederland? Johannes zat op Patmos. En daar in de eenzaamheid zoekt de Heer hem op. Op Gods dag. Toen hij bezig was, zegt de kanttekening met de dingen van de eeuwigheid. Al was er geen kerk. Al was er geen samenkomst. Maar de Heer kwam. En Johannes hoorde een stem. En ik keerde zich om en ik zag hem. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Zeggende: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Johannes zit daar niet zomaar. Hij krijgt een opdracht. Eerst om 7 brieven te schrijven. Vervolgens Openbaring 4, een gezicht in een geopende hemel. Hij zag de troon. Hij zag de boog rondom de troon. Weet je waarom, kinderen? Johannes zag eerst de boog en toen de oordelen. In Genesis staat het andersom, hè? Eerst de zondvloed en toen de regenboog. Johannes ziet het andersom. Eerst de boog, dan de oordelen. 7 x 7 taferelen van visioenen, waarin hij telkens op een andere wijze dezelfde dingen ziet. Alle oordelen waar wij nu in leven, gemeente, heeft Johannes gezien in die onderscheiden visioenen tot de dag van de wederkomst. Openbaring 20. Tot het ogenblik dat hij mag zien. De strijd is voorbij. Het hemels Jeruzalem zal afdalen. Hoe dicht zijn we erbij? Hoe verder vandaan? Wij weten het niet, gemeente. 1 ding. Behoor u tot de inwoners van Jeruzalem. Daar gaat het om. Toch? En daarom heeft de Heer die 7 brieven laten schrijven. En Johannes is begonnen. Zijn eerste brief. Aan zijn eigen geliefde gemeente. Efeze. Afwijzend van zichzelf. Dit zegt hij. Die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Wandelt in het midden van de gouden kandelaar. Dat is toch een wonder, gemeente. Hier mag Johannes zien op de Christus. Die het nooit, ik zeg met grote eerbied hoor, nooit uit de hand loopt, gemeente. Echt niet. Hoe het ook op de wereld gaat. Wat er ook gebeurt. Maar hij regeert. En hij wandelt in het midden van die 7 gemeenten. En hij houdt zelfs zijn dienstknechten in zijn rechterhand. Johannes zal diep verwonderd zijn geweest, denk u niet? Daar zit hij op Patmos, maar wel in de rechterhand van zijn meester. Hè? Wat een wonder. En nu moet hij schrijven. Bemoedigende dingen, ernstige dingen. Ik vind het altijd aangrijpend. Het werd net weer voorgelezen, maar het is wat gemeente. Ik weet uw werken. En dat ge de kwaden niet kunt dragen. Nou. Wat worden de kwaden dikwijls veel verdragen, hè? In de gemeente. Ja, maar je moet toch lief zijn voor elkaar. Vandaag zijn we zo lief dat we de kwaden gaan verdragen. Maar dat kon in Efeze niet. Echt niet, gemeente. Daar werden ze eerlijk in liefde behandeld. Maar liefde betekent niet dat alles maar moet toedekken. Liefde is scherp, gemeente. Liefde is oprecht. De liefde is zo scherp dat de koning van de kerk zelfs tegen die gemeente van Efeze moet zeggen: helaas, 1 ding heb ik tegen u. Dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. Dat was een aanklacht, gemeente. In onze tijd wordt soms dit woord wel eens misbruikt. Ook in bevindelijke leven, er zijn mensen die denken dat iedereen altijd eerst de eerste liefde moet verlaten. Wil er plaats komen voor nadere weldaden. Maar dat is een misvatting. Dat is niet waar, gemeente. Daar zijn er, hoop ik, toch wel enkele misschien van Gods kinderen die de eerste liefde niet hoeven verlaten. En in die weg veel onderwijs en van de hemel hebben ontvangen. Het is een aanklacht dat ze de eerste liefde hebben verlaten. Wat is dat eigenlijk, kinderen? De eerste liefde verlaten. Dat betekent dat dat beginnende werk, waar de Heere zijn liefde ging uitstorten in het hart, en hij plaats ging maken voor het overtuigend en overbuigende werk van zijn geest voor het recht van God, in het hartelijke buigen Christus geopenbaard werd, en die liefde geur het hart van Gods kinderen zo heeft ingenomen, die eerste liefde. En wat is dan toch een wonder als een ziel daar niet van hoeft te verlaten. Zeker, veel van Gods kinderen hebben die eerste liefde wel verlaten. Zijn weer teruggekeerd tot hun wettische werken, tot hun vromigheid, of misschien zelfs wel tot hun zondige wereldse leven. Het is een grote genade als ze bij die eerste liefde mogen blijven. Maar gemeente, kennen wij die liefde? Weet u iets van dat grote wonder waar onze tekst van spreekt aan het einde? Die oren heeft. Want al degenen die van die liefde iets hebben leren kennen, gemeente, die weten wat het is om geopende oren gekregen te hebben. Die oren heeft, die horen. Ja, u zegt, we hebben toch allemaal oren. Toch kunnen lang niet alle mensen, kinderen, horen. Daar zijn er die het gehoor moeten missen. Het is jaren geleden, kinderen, dat een doof meisje tegen me zei: dominee, ze kon wel wat praten, maar dus slecht of niet horen. Kan ik nog bekeerd worden? Want het geloof is uit het gehoor en ik ben doof. Dat was echt haar grote nood. Ze had het gelezen in Gods woord. Kent u die nood ook, al heb je wel oren? Wat een wonder, kinderen, ik mocht wat zeggen. Het gaat daar niet over de oren van je hoofd, maar het gaat over de oren van je hart. Hè? Die oren heeft. Weet je wie dat zijn? De kanttekening zegt in Matteüs 13, gemeente: dat is die van God, de geest des verstands, ontvangen heeft. Die letten hierop met aandacht. Dus wat is nou oren hebben om te horen? Dan heb je een geest des verstands ontvangen. Hoe leer het op catechisatie, jonge mens? Dan wordt je verduisterde verstand verlicht, precies. Dan gaat Gods geest dat lieve woord toepassen aan je hart. Dan ga je zo anders luisteren. Dan zit je in de kerk met hele andere vragen. Dan zijn die vragen allemaal niet zo oppervlakkig over of dit wel waar is in de Bijbel en dat wel waar, waar we uren over kunnen discussiëren en waar we alleen maar verder van afglijden. Nee, gemeente, als de Heer door zijn geest het hart opboort, dan gaan we anders luisteren. Dan gaan we andere vragen krijgen. Dan wordt ons hart, dat duistere hart, verlicht door Gods lieve geest. Dan is Gods woord ook ineens niet moeilijk meer. Maar gemeente, dan kan ik het nooit begrijpen zonder de werking van Gods geest, opdat ik het woord verstaan mag met een hart dat door de Heere ontvankelijk is gemaakt. We hebben een uitlegger nodig, gemeente, met een hoofdletter. Dat is Gods lieve geest. En ik geloof zeker, en u toch ook wel met mij, hè, dat als dat meer in de gemeenten zou worden beleefd, dan waren er ook geen vragen naar een andere vertaling. En ook niet naar een hertaling. En ook niet naar vermakkelijking. Dan was er maar één vraag: Heere, zou u het woord eens toe willen passen aan mijn hart? Maak u zelf in dat woord mijn gang en treden vast. En echt, hoor, gemeente, het is goed als wij bij de Statenvertaling bewaard mogen blijven, om altijd weer het woord te onderzoeken, ook in haar zuiverheid, voor misverstanden bewaard moeten worden, zeker. Maar er is wat meer nodig, gemeente. Er is veel meer nodig. Ons hart moet wederom geboren worden. Onze oren moeten doorboord worden. Wie oren heeft om te horen, die horen. En wat gebeurt er dan? Dan komt de strijd. Daarom volgt daarop die overwint, staat er iedere keer. Dat woordje overwinnen, gemeente, dat staat in Openbaring heel veel keren. Van de 28 keer dat het in het Nieuwe Testament staat, staat het maar liefst 16 keer in het boek Openbaring. Je zou het boek Openbaring kunnen noemen het boek van de overwinning. Ja, u zegt nou, als je het boek leest, dan staat er zoveel strijd in. Nou, dat is waar. Dat is waar. Weet u wat Hellenbroek zegt bij dit tekstwoord? Als er staat overwinning, veronderstelt dat strijd. En waar strijd is, daar zijn vijanden. Nou, eenvoudiger kan ik het niet zeggen, gemeente. Die overwint, dat zijn dus degenen die midden in de strijd staan. U zegt, het gaat hier dus over de triomferende kerk. Want dat zijn degenen die hebben de overwinning. Nee, gemeente. Die verklaring volgen wij toch niet. Waarom niet? Dan is het ook weer zo belangrijk, hè, dat we toch ook iets van de grondtekst mogen proeven, waarin de taal van de schrift staat. Er staat die bezig is te overwinnen. Dus dat is een volk dat is nog niet aan het eind van de strijd. Dat staat er middenin. Die bezig is te overwinnen. Dus ze staan in de strijd. Staat u daar ook in? Jazeker. Het leven is altijd een strijd. Maar ik bedoel natuurlijk de geestelijke strijd. Hoe kun je dat weten? Dan heb je vijanden gekregen. Van nature, gemeente, zijn die vreselijke doodsvijanden, je kent ze toch wel, de duivel, de zonde, ook in ons hart, en de wereld, dat zijn onze vijanden niet. Van nature zijn het onze vrienden, we zijn ze in onze diepe val gewillig toegevallen. De duivel heerst, de wereld hebben lief en de zonde drinken we in. En natuurlijk, onder het woord verkerend, worden we nog ingetoond voor de uitleving, hoop ik. Maar het is niet zo heel moeilijk meer, hè, kinderen, jeugd. Want de duivel, de wereld en de zonde, die heb je op je mobiel. Je hoeft maar te kijken en je hebt zonde genoeg. De wereld komt zomaar binnen. En de Satan heeft het uitnemendste middel om zoveel mogelijk mensen te vergiftigen. Heb je het ook gezien? Als je ogen opengaan, worden het je vijanden. Zul je het eens overdenken? Ook voor jullie kinderen. De duivel is een ontzaglijk grote vijand. Niet de grootste. Ook niet de laatste. Maar wel een grote. De duivel heeft ontzaglijke macht. Hij heeft een poort waar hij zijn plannen in smeet. Christus noemt het de poorten der hel. En waarom noemt hij dat poorten der hel? De poort is de plaats waar recht werd gesproken, maar waar ook raad werd gehouden. Nou, de duivel houdt ook raad. En heeft een ervaring, gemeente, van duizenden jaren. Dus hij weet wel hoe hij het moet doen. En zijn pijlen, die zijn daar allang geslepen. De duivel is een grote vijand. En dat wordt hij nu als de Heer je ogen opent. Ik zeg het tegen mijn kattengezanten, vaak, jonge vrienden, de duivel vindt het heel best dat je in de kerk zit en wij zijn ook blij hoor dat je er bent. De duivel vindt ook heel best dat je knieën buigt. De duivel vindt ook nog best dat je de Bijbel leest. De duivel vindt ook best dat je erover discussieert. Maar één ding, daar heeft de duivel een ontzaglijk hekel aan. Als je God kwijt bent. En je ligt in je ongeluk te roepen. O God, bekeer me. daar kan de duivel niet tegen. En daar zal hij zijn felste pijlen op gaan richten. Kent u dat? Heb je zo de duivel wel eens leren kennen? In het begin dan herken je het niet, hè? In dat begin van het nieuwe leven. Hij zonder God en zonder hoop over de wereld gaat en dat begin niet eens kunt zien, omdat hij niet eens weet wat een begin is. Pas op hoor, niet gaan redeneren. Maar dat tere begin, o volk, wat kun je er eens naar terugverlangen? Hoe de Heer het toen apart ging zetten. Wat een strijd. Wat een strijd. Die wordt ook niet minder, wel anders. Een strijd waarover? Dat er nooit zult komen. Waarover? Dat de onvergeeflijke zonde hebt gedaan. Waarover? Dat je verkoren bent. Och, breid het maar uit. En de duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog. Zitten die mensen hier? Die de strijd kennen. In hun eigen ziel. Die niet weten hoe ze bekeerd moeten worden. Een volk dat de strijd kent tegen de duivel. En daarom de woorden uit de schrift, zo gepast vanavond, krijgt te horen die overwint. U zegt, maar dan zal ik het nooit winnen. Want ik lig altijd onder in die strijd. Want de vorst der duisternis heeft de ene pijl nog niet gericht of de volgende ligt klaar. Ze strikken, zegt de apostel, zijn listen, ze zijn ons niet onbekend. Hij wist van die strikken. En dat dacht u van die andere vijand, die nog groter is dan de duivel, de zonde die in ons woont. Waarvan de apostel zegt dat hij ons lichtelijk omringt. Het is in de consistorie nog opgemerkt, hè, wat is zonde? Wij weten eigenlijk niet eens wat zonde is, gemeente. Als wij aan zonden denken, dan denk je misschien, kinderen, dat je steelt of dat je liegt. Hè, dat zijn ook zonden. Maar als de Heer nou je ogen opent, dan laat hij zien wat zonde is. Dat ik mijn doel mis. Dat ik niet ben die ik zou moeten zijn. Dat ik God in mijn leven niet verheerlijk. Dat alles wat ik doe zonde is. Weet u wat Hellenbroek zegt? Dat alles dat buiten de godzaligheid in deze wereld de vijand van Gods kind gaat worden. Alles wat buiten de godzaligheid in deze wereld is, dat wordt haar vijand. Nou, dat is nogal wat, gemeente. Ook die dingen die wij allemaal zo gewoon gaan vinden. En daarom als de zonde tot zonde wordt, gemeente, dan ga ik de zonde niet opzoeken, maar dan ga ik de zonde haten en verlaten. Dan wordt inderdaad een breuk gezien met de wereld, maar ook met de zonde. Dan kan het dus gebeuren, jonge vriend, wat iemand tegen me zei op de studeerkamer, een jong mens. Dominee, ik heb een smartphone kapot geslagen, want het ding heeft mijn leven verwoest en ik kan er niet meer in leven. Kent u dat? De zonde die ons lichtelijk omringt, die in ons hart leeft, waar Gods kinderen in de oefeningen van het leven der genade zo ontzaglijk veel last, verdriet en strijd over krijgen. En wat dacht u van de wereld? De wereld die zo lokken kan, die zo trekken kan. Ik meen dat Hellenbroek het zegt, gemeente, maar als de wereld op zijn lieflijkst komt en zo makkelijk bij je voeten komt te liggen en zo lief met je omgaat, is ze op zijn gevaarlijkst? Is ze op zijn gevaarlijkst? Want denk erom dat de wereld nooit een vriend van Gods kinderen worden zal. Ik weet het wel. Gods kinderen mogen het ook wel eens ervaren dat de wereld ze moet helpen terwijl ze het niet willen. De rammen van Nebajot zullen nu soms dienen, zegt het woord, maar daarmee wordt de wereld je vriend niet, nooit. Kan ook niet. En nu de vraag vanavond of wij die strijd kennen, gemeente, en of wij ook iets in die strijd kennen van wat hier staat. die overwint. Want ja, u zegt, hoe overwinnen die mensen dan? Nou, dat is ook een heel geheim. En ik wil ook jonge mensen, jullie dat proberen duidelijk te maken. In de wereld gaat het altijd zo dat je de eerste plaats krijgt als je de beste bent. Als je de sterkste bent. Als je de overwinningen behaalt. Als je veel geld hebt, macht, aanzien. Dat is de wet van het koninkrijk der wereld. En weet je wat nou de wet van het koninkrijk der hemelen is? Dat is nou precies tegenovergesteld. De zwakste is de sterkste. De minste is de meester. Die het verloren heeft, die zal het winnen. Onbegrijpelijk, hè? Weet u hoe dat komt? Nou, die geestelijke strijders, die krijgen op hun pelgrimsreis 3 pelgrims mee. U kent ze wel. Geloof, hoop en liefde. 3 pelgrims die de koning van de kerk aan al zijn wedergeboren gezanten, soldaten, krijgslieden toeschikt. Naast de wapenrusting uit Efeze 6, maar dat laat ik nu rusten. Dat geloof wat de Heere plant, weet je wat dat geloof nou is, kinderen? Er zou veel van te zeggen zijn. Maar ik zeg nou eens wat anders dan wat ze vandaag zo vaak zeggen. Geloof is dat je het hebt, dat je het weet, dat je verzekerd bent en dat allemaal goed komt. Weet je wat geloof is? Bukken. Buigen. Het voor God verliezen. U zegt, waar staat dat in de schrift? Nou, kijk eens wie daar lag. Vlak voor de deur van het huis waar de Heer Jezus was. Een Canaanese vrouw. Ze lag daar met 1 schreeuw in de ziel. Heere, help mij. Ze had voor God mogen verliezen. Ze was een onrein hondeke. Ze was in de beleving van de ziel niets. En wat zegt de Heer? O vrouw, groot is uw geloof. Dat is geloof, gemeente. Dat ik het verloren heb. Dat ik mag buigen, bukken. God aanvankelijk te mogen laten. Geloof wat geoefend wordt door het werk van Gods lieve geest. Waarmee ik afgebroken word van alles van mezelf. Waarin er meer plaats gaat komen voor die gezegende, dierbare verwinnaar in de strijd. Geloof, als dat geloofsoog eens omhoog mocht zien, God in zijn recht en deugd hem op beminnen, dat geloofsoog eens naar binnen kreeg te zien en mezelf in mijn walgelijkheid en verlorenheid leerde verfoeien en dan een oog naar buiten mag krijgen. Eeuwig wonder. Die gezegende borg en die eeuwige middelaar die zich openbaart in de diepten van de verootmoediging. Want in het dal waar de myrten waren, daar was de man op het rode paard. Daar openbaart hij zich als de Christus der schriften. Gemeente, geloof, hoop. Ja, wat is de hoop? De hoop richt zich, gemeente, op wat komt. En die hoop, die nu gewerkt wordt door Gods geest in de weg van de leidzaamheid en van de bevinding, die hoop beschaamt niet. Die hoop beschaamt niet. Het is de helm der zaligheid, die de koning van zijn kerk op de hoofden van zijn geestelijke strijders wil verlenen. En dan de liefde, die sterke band, hè. Die Gods lieve geest legt in het uur dat hij een mens opraapt die het zelf niet ziet, maar waarmee hij trekt. Zoals we het zingen, loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. En die liefde is sterk, sterk als de dood, gemeente. Die liefde die komt uit God drie enig. En die liefde die uitgestort wordt in het hart, die noopt ook tot wederliefde. En die liefde richt zich op een voorwerp. Op die enige persoon die zo verborgen is. En die zich meer en meer wil openbaren aan een volk dat nou meer en meer haar armoede gaat inleven. Kent u dat? Die bezig is te overwinnen. En weet je wat nou al die strijders moeten leren, gemeente? Wel, ze moeten leren dat in het verlies hun winst ligt. En dat is nou zo moeilijk, hè? Want ze houden alles maar vast. Ze moeten alles verliezen. Dus hun wereld moeten ze verliezen. En de werken der wet moeten ze verliezen. En bleef daar nog maar bij. Ze moeten nog wat verliezen. Ze moeten hun hele leven verliezen. En daar vecht nou alles tegen. Daar vecht nou alles tegen. Want vijanden, gemeente, worden met God verzoend. En nu is de liefde zo sterk, dat de Heer ze zal leren wie de overwinnaar is. Dat is die enige dierbare middelaar die zich hier openbaart als de boom des levens. Zijn kanttekening, die verklaart ons wat nou die boom is. Je moet dat thuis maar eens rustig lezen. We gaan naar onze tweede gedachte, dat begrijpt u. Het hout des levens. Ja, dat ziet op de boom des levens die in het midden van het aardse paradijs stond. Hoort u? Terugzien. En dat paradijs, dat wordt genomen als een voorbeeld en een schaduw van de hemel. Of een woonstede daaruit verkorenen in de hemel. De boom des levens is een schaduw van Christus. De oorsprong des levens. Aan het welk eeuwige gemeenschap zullen hebben. Die in het geloof volstandig blijven, gelijk ook hierna in het hemels Jeruzalem dezelfde boom des levens geplant staat, Openbaring 22, wiens bladeren dienen tot gezondmaking der heidenen. En welke gezondmaking van Christus alleen voortkomt. Dus u hoort het, gemeente, die boom ziet terug naar paradijs, waaruit we verbannen zijn. Die boom ziet op het hout Christus zelf. En die boom ziet op de toekomst. Mag ik het maar eenvoudig zeggen, gemeente. Die boom is Christus zelf. En waarom wordt hij nu de boom des levens genoemd? Wat zijn dan de overeenkomsten tussen Christus en de boom des levens? Ach, gemeente, er zou nou heel veel van te zeggen zijn, maar vanavond eenvoudig. Kinderen, die boom die komt uit de eeuwigheid. En weet je waar die boom nu geplant is? Of laat ik het anders zeggen. Weet je hoe diep de wortels van die boom zijn gegaan toen hij op aarde was? Je hoort het iedere zondag, hè? Nedergedaald ter helle. Dus die boom is zo diep geworteld dat hij tot in de hel toe is afgedaald om daar het leven te verwerven en de dood te overwinnen. En de boom is zo hoog dat hij reikt tot in het binnenst heiligdom, waar hij met zijn bloed en zijn reukwerk voor het aangezicht van de Vader is. O gemeente, daar staat nou heel in het kort de vernedering van de middelaar en de verhoging van de middelaar. En in dat alles heeft hij twee dingen gedaan. Hij heeft het leven verworven en nou het wonderen. Nou past hij het toe. Hij past het toe door zijn lieve geest. Tot in 2023 zoekt hij nog mensen op om ze van dood levend te maken. Die boom die staat in de hemel, die is aan de rechterhand van de Vader, maar hij is nog altijd op de aarde met zijn godheid, genade, majesteit en geest. En hij gaat door om Adams kinderen op te zoeken, stil te zetten, leven te schenken aan hun ziel, ze te verlevendigen als ze in hun dorheid en hun dodigheid neerliggen. Hij schenkt ze leven, gemeente. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door ze te leiden in een weg waarin ze op alles van zichzelf de dood moeten schrijven. Keer op keer. Ik hoop het zo duidelijk te maken, gemeente. Als we letten op dat in het midden van die boom die staat in het paradijs Gods. Dat paradijs, wat is dat eigenlijk? Ja, u zegt dat is de hemel. Dat is waar, maar wat is nou een paradijs? Jonge mensen, er zijn vandaag ook heel veel mensen die willen een paradijs op aarde. Van nature leeft dat in ons aller hart. En dan denken we dat een paradijs de plaats is waar alles goed gaat. Waar geen ellende is en geen dood en verdriet. En waar alles voor de wind gaat. Maar gemeente, dat is geen paradijs. Wat is nou letterlijk de betekenis van paradijs? Weet u dat? Heel kort. Waar God is. Daar is paradijs. En daarom heet het paradijs Gods. Daar is alles wat van God is. Daar is vrede, liefde, zaligheid, volkomen voldoening, gerechtigheid, heiligheid, wijsheid. Het paradijs Gods, dat was de plaats waar die moordenaar aan het kruis van sprak. Toen hij Jezus aanriep en hij zei, Heere, gedenk mijner, als gij het koninkrijk zult gekomen zijn. En de Heer Jezus sprak, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De plaats waar God in Christus is. En dat geeft de Heer soms hier op aarde reeds. De voorsmaken van het hemelleven is een paradijs op aarde. En dat zijn ogenblikken, gemeente. Mag ik u er twee noemen. Als hier staat in het midden van het paradijs Gods. Johannes mag dat hier neerschrijven, hè. En weet je, kinderen, nou heeft Johannes drie momenten, dit is de derde, maar daarvoor nog twee keer gezien wat dat woordje in het midden betekent. En toen heeft hij ook iets geproefd van het paradijs. Mag ik eens meenemen? Toen Johannes door de Heer werd opgezocht, onder de boeteprediking van Johannes de Doper, toen kende die Christus niet. Maar verslagen van hart en geest kwam de plaats voor het lam. Het was de tiende uur. Hij is nooit vergeten. Toen volgde er een driejarige rondwandeling op de aarde. En toen kwam er een ogenblik. Toen ging zijn lieve meester een andere gang in zijn leven. Kent u dat ook? In het geestelijk leven. Als het in een andere gang gaat. Wat bedoelen we daarmee? Nou, dan gaat de Heer zo'n andere weg. Dan is dat zoete, aanklevende leven, dat droogt op. En Johannes verstond het niet. En toen ging de Heer Jezus hem onderwijzen. En hij zei, het is de tijd dat ik moet lijden en dat ik moet sterven. En toen eindigde alles voor Johannes midden in de dood. En toch, gemeente, was dat de slechtste tijd in zijn leven niet. Weet u wat ik lees in Johannes 18? En Jezus op Golgotha werd gekruisigd. En de ene kwaaddoener aan de linker en de ander aan de rechterhand. En wat staat er dan? Die opmerking is eigenlijk genoeg gemeend. En dan staat er, en Jezus in het midden. En dat is opmerkelijk dat Johannes dat optekent. Want gemeente, als er een kwaaddoener aan de linkerhand en aan de rechterhand hangt, dan is begrijpelijk dat de Heer Jezus in het midden hing. Maar Johannes zegt het nadrukkelijk. Jezus in het midden. Niet alleen tussen die twee kwaaddoeners, maar tussen de hemel en de aarde. Hij hing in het midden. En weet u wat hij toen zag? Toen alles in de dood eindigde voor Johannes. Toen kwam daar die soldaat met zijn speer. En hij doorstak de zijde van zijn lieve meester. En dan staat er, en terstond kwam er bloed en water uit. En toen heeft Johannes geloofd en gezien dat dat de enige weg was. Bloed van dit lam, waardoor hij met God verzoend zou kunnen worden, zou moeten worden, als dat werd toegepast aan zijn hart. En gemeente, nou geloof ik nog dat er een volk is dat niet in visioenen, maar wel door de schrift geleid, mag leren hoe Jezus in het midden wilde hangen. En een geloofsoog mag ontvangen op het lam aan het kruis. En als het de Heere behaagt om u dan, o schuldverslagen, doen waardige zondaar, doet zien dat het bloed de enige weg is tot verzoening met God, dat u op dat ogenblik iets mag gevoelen van het paradijs Gods. Daar ligt iets in van de zoetigheid. Dan worden zonden bedekt. Dan mag u iets proeven van de vrede die alle verstand erboven gaat. Al is er nog zoveel strijd, maar op dat moment ligt er alles onder. Dat was het eerste moment dat Johannes ruimte zag in het bloed. Maar dat tweede moment was 3 dagen later, gemeente. Enkele dagen later, op die bijzondere eerste dag. De dag waarop Christus opstond. Waarop hij uitgegaan is uit het graf. Waarop Johannes wel de doeken zag liggen opgerold. Maar hem zag hij niet. Totdat Johannes 19 ze achter die gesloten deuren om de vrezen der Joden zaten. En wat staat er dan? En Jezus kwam en stond in het midden. Hebt u het weer, gemeente? In het midden. Niet in hun midden. In het midden. Daar vielen al de discipelen weg. Daar heeft ook Johannes mogen zien wie die vredevorst is. Die sprak: mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Daar mocht hij van de zoete vredevruchten proeven en smaken. Van de opgestane levensvorst. Is dat geen paradijsgemeente? De boom des levens in het midden van het paradijs Gods. En u mag Johannes hier zien, kinderen, dat die boom des levens in de hemel is. En weet je wat dat betekent? Dat die opgestane, ten hemel gevaren levensvorst, dat hij nou aan de rechterhand van de Vader is. In het midden van het paradijs, waar hij zijn offeranden de Vader toont, altijd waar het bloed is voor het aangezicht van de Vader, maar waar hij ook bidt, altijd bidt, ook voor een Johannes, daar op Patmos, in het midden van de strijd. En hij zegt: die overwint en mag zien op de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is, die zal ik nou ook geven te eten van de boom des levens. Niet alleen straks, als ze ingaan in de rust, maar ook hier op de aarde krijgen ze de voorsmaken van de vruchten van die boom. We gaan ervan zingen, gemeente, voordat we daar nog iets van hopen te zeggen. Psalm 56. Psalm 56 en daarvan het 5e vers. Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het 5e vers. onderging voor een volk in de strijd. We hebben stilgestaan, gemeente, bij de strijd onder de hemel. Kent u het ook? We hebben stilgestaan bij de boom in de hemel. Ten slotte nog kort, gemeente, de vrucht uit de hemel. Ik zal hem geven te eten. Elk woord is een zaak, gemeente. Ik. Wie is dat die spreekt? Wie is die hier spreekt? Hij die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. Die zichzelf als de boom des levens openbaarde. Hij zal ook zorgen dat ze ervan te eten krijgen, gemeente. Het is zijn eigen werk. Ik zal hem, wie is dat? Die overwint. Die bezig is te overwinnen. Dus gemeente, hij zegt het hier tot een volk in de strijd. Hij zegt het hier voor één ook vanavond, die midden in de strijd geen handen heeft om te pakken en geen voeten om te gaan. Hij daalt zo laag af. Hij zegt niet tot zijn volk, dat zeggen ze vandaag, hè, jonge vrienden. Loop maar naar Jezus. Neem het maar aan. Het is niet zo moeilijk. Het is een leugen, hoor. Want je zult Jezus echt niet vinden. En als je dan iets hebt, dan is het enkel maar bedrog. Ik zal hem niet de kracht geven om zelf te lopen. Ik zal hem geven. Het evangelie is veel ruimer, gemeente. Veel ruimer. Hij daalt zo laag af dat hij zelf komt. En hij brengt het. Vraagt Gods volk maar na, o kinderen. Hij geeft het echt. En dat is zo'n groot wonder, dat ik daarvan eten mag, dat ze het wonder niet op kunnen. Ik zal hem geven. Daar daalt nou de Heer zelf af, tot zijn volk in de strijd. Wil u een Bijbels voorbeeld, dan begrijp je het allemaal. Daar lag er een, moe van de strijd, uitgestreden, onder die nevenstruik. Hij zei, heren, neem hem maar weg. Het kan niet meer. Maar de heren nam hem niet weg. Er kwam een engel en wekte hem op. Sta op en eet. Daar hoefde Elia niets voor te doen, gemeente. Hij kreeg het uit zijn hand. En hij legde zich wederom en hij sliep. Moe van de strijd. En hij werd weer opgewekt. Wat een goedheid. En de heren zegt, sta op. En eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En ik gaf hem te eten van de boom des levens. En daar ging Elia 40 dagen lang zonder strijd. Het is wel, hè. Kent u dat leven ook? Dat zijn de onvergetelijke tijden. En dat zijn ogenblikken die Gods kinderen echt niet altijd hebben. Waarom niet, kinderen? Waarom hebben Gods kinderen niet altijd die 40 dagen? Nou, dan zouden ze op aarde zich thuis gaan voelen. Maar dat kan niet. Ze krijgen het wel. Het zijn de ogenblikken, de bijzondere ogenblikken die de Heer geeft als een voorsmaak van wat wacht, gemeente. Maar ze krijgen geen twee hemels. Nee, het blijft een volk in de strijd. Maar hij geeft ze wel te eten. Echt hoor. Dan mag ik Gods kinderen, en ik hoop en ik denk toch wel dat ze vanavond onder ons zitten, dan mag ik ze allemaal toch getuigen doen. En dan mag ik het vragen vanavond in naam van deze dierbare koning. Heeft het u nou aan iets ontbroken? Toe. Zou je dan durven zeggen dat die koning het verkeerd heeft gedaan? Heeft hij dan u van honger doen omkomen? Ik zal, dat is een belofte. Uit het eeuwige verbond der genade dat van geen wankelen weet. En dat voor een ziel die wankelt, die schudt, die aan alle kanten wordt bestreden. Maar de Heer zegt, ik kom nou zelf en ik zal het hem geven. En wat mag hij dan doen? Eten. Wat is dat eigenlijk? Eten. Ja, dat weet je natuurlijk wel aan kinderen. Maar betekent eten, betekent gemeenschap hebben met dat wat de Heer geeft. Ik denk even aan de instelling van de koning van de kerk. Het avondmaal, als dat nou gezien wordt dan, en de gasten mogen eten, dan nemen ze van dat brood. Dat mogen ze in hun mond doen. Dat mogen ze smaken en dat moeten ze doorslikken. Dat worden ze één mee. Nou zegt de Heer als het ware, nou zal ik ze geven te eten van de boom des levens. En dat betekent dat ik door mijn woord en geest dan de vruchten zal schenken van mijn gezegende verdiensten. Hij geeft ze bij ogenblikken, ik noem maar wat voorbeelden gemeente. Dan zit er een ziel in het midden van de strijd. En is aan alle kanten zo aangevallen, wordt de grootste vijand voor God. En nu komt die boom des levens. En hij geeft de vrucht van de vrede. Hoe is het mogelijk? Een opstandeling die vrede krijgt. Niet te begrijpen. En er zit er een die worstelt, want heeft geen gerechtigheid. Die redt van de dood en die kan alleen zijn ongerechtigheid maar betreuren. En zijn eigen gerechtigheid moet hij verfoeien. En dan komt de vrucht van de boom des levens. En hij zegt, ziet hier. Is mijn gerechtigheid zo volkomen, zo vlekkeloos. En ze mogen eten van zijn vrucht. En dan komt er een en die heeft de tobben met de vuile smetten op zijn leven. Hij kan maar niet heilig worden, nee. Kan maar niet, lukt nooit. Leven tot eer van God. Ach, lieve jonge mensen, er is een volk dat zegt, Heer, nou zal ik hier op aarde nooit één vruchtje tot uw eer kunnen voortbrengen. Dat is een nood en een schuld. En nu komt hij en hij zegt, ik zal hem geven te eten van mijn heiligheid. Zo vlekkeloos, zo volkomen in het bloed van het Lam. Er zit er een in de kerk misschien, die ontbreekt het aan alle wijsheid. En die zegt, nou ben ik zo'n groot, dom, dwaas mens, ik weet helemaal niets. Weet u wat hij zegt? Ik zal hem geven te eten van mijn wijsheid, opdat ik u wijs zal maken tot zaligheid. Is dat geen zoete vrucht? Ik zal hem geven te eten. Zo krijgen ze hier de voorsmaken van het hemelleven gemeen. Die overwint, ja, er komt een eind aan de strijd, er komt een begin aan de eeuwige overwinning. En dan blader ik even met u door. We zijn begonnen in Genesis 2, we zijn bezig met Openbaring 2 en nou eindigen we met Openbaring 22. Nog één keer komen wij tegen de boom des levens gemeente. We lezen in het midden van haar straat, namelijk van Jeruzalem. En op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende ze vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Daar komt de kerk thuis, gemeente. Al die strijders die het hier moeten verliezen, die de overwinning niet kunnen behalen in zichzelf, die bij tijden met apostel mogen getuigen, in hem zijn wij meer dan overwinnaars, maar aan eigen kant altijd weer moeten verliezen, gemeente. Ze komen eenmaal thuis en dan zullen ze krijgen te eten van de boom des levens. In het midden van de straat Jeruzalem, weer in het midden, hè? En dan krijgen ze zijn vruchten te genieten. Maar dat is toch bijzonder. Die vruchten zijn er altijd. Altijd. Daar zal geen herfst meer komen. Daar zal geen blad meer afvallen. Daar zal geen bloesem zijn om de vrucht te brengen. Want de vrucht is er altijd, gemeente. Die vruchten die zullen er altijd zijn. Ze zullen er eeuwig van mogen genieten. En dan nog iets. Dat is misschien nog een raadsel, hè? Die bladeren. Tot genezing. U zegt, daar zijn toch geen zieken meer? Daar zijn toch geen mensen meer die genezing nodig hebben? U moet de kanttekening thuis maar eens lezen daarbij. Ze leggen het heel kostelijk uit, gemeente. Het betekent zoveel als, die genezing betekent dat het bloed van de middelaar zo krachtig sterk is, dat ze daar nooit meer ene wond zullen op kunnen lopen, gemeente. Och, ik kan het nog anders zeggen. Het is het grote verschil tussen het paradijs van Genesis 2 en het paradijs van Openbaring 22. Weet u het verschil? In Genesis 2 konden die twee schepselen nog vallen. In Openbaring 22 kan Gods volk nooit meer vallen. Daar zijn ze eeuwig bevestigd in hun staat. Daar mogen ze eeuwig genieten van de boom des levens. Daar zullen ze eeuwig zijn vruchten mogen proeven en smaken. Lieve kinderen, jonge vrienden, ouderen. We zijn op reis naar de eeuwigheid. Maar waar is de reis nou naartoe? Hoe vaak is die vraag al aan je hart gelegd? Daar moet een antwoord op komen. Hier in de tijd, niet op laatste momenten. Echt niet. Afgelopen zaterdag stonden wij het graf 45 jaar. Die zitten er hier misschien. En dan is de eeuwigheid. Dan is je tijd voorbij. Dan is de eeuwigheid aangebroken. En dan is het eeuwig wel. Of eeuwig wee. Geen tussenweg. Want gemeente, in de hel is geen boom des levens meer. De eeuwige dood. Het eeuwige vuur. En het eeuwig straflijden. En daar altijd de wroeging te moeten beleven. Haast u toch. Al is het maar uit schrik voor de rampzaligheid. Opdat ge zou mogen leren dat er een strijd is hier op aarde. De goede strijd. Dat ge de wapens eens mocht verliezen. Dat voor God in stof terecht mocht komen. En hij nou niet weet, kinderen, waar je vragen moet, hè. Vanavond op je knieën. Daar mag je zeggen: Heere, nu heb ik gehoord in de kerk van een strijd onder de hemel en een boom in de hemel en van een vrucht uit de hemel. Zou u mij dat nou willen leren door de toepassing van uw geest? En u die de strijd kent, u die de boom wel eens hebt mogen aanschouwen. Die appelbomen onder de bomen des wouds. Zo verborgen. Appelboom was maar klein in het oosten. Hè? Moeilijk te vinden. Maar wat is het een wonder als hij zich gaat openbaren. Mocht het vanavond eens zijn. Ik zat eronder. En ik mocht genieten van zijn schaduw. En zijn vrucht was mijn gehemelte zoet. Volk des Heren. De boom des levens. Staat in het midden van het paradijs Gods. En zijn woord tot de strijdende kerk, tot de triomferende kerk, is dezelfde. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens. En dan geloof ik zeker, gemeente, dat het voor elke oprechte ziel niet zal zijn. O Heer, wie is dan toch aan onze God gelijk? Die zo'n grote weldaad aan zo'n verloren zondaar uit genade wilde geven. Amen. Trachten we te eindigen. Heere, zo past het ons uw aangezicht te zoeken. Aan het eind van ons samen zijn. Zou u zelf de naprediker willen zijn. Verzoen het onze. Zegen het uwe, dat ook de warmte geen verhindering heeft hoeven zijn, Heere, om te luisteren, om te spreken, dat het ook niet zo hoeft te zijn in naar huis gaan. Gij hebt niet veel nodig, een enkel woord kan zoveel kracht doen. Zoudt u het willen schenken, uit genade, bewaar ons op weg naar huis. Bewaar, Heere, voor een onverzoend sterven. Maar zoudt u allen, zoals we hier zitten en staan, toch genadig willen leren van die geestelijke strijd, van die gezegende boom en van die zoete vrucht, om Jezus wil. Amen. Tot slot verzoek u te zingen van Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof heel lang u in een grote schaar. We lezen van het zachtmoedig volk. dat rijk verzadigd zal wezen, ten dis geleid, om God te prijzen tot in eeuwigheid. Psalm 22, het 13e vers is onze slotzang. Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ede God, u zij al de eer. Amen.